Dit is de zondagochtenddienst van 7 juli 2024. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Goedemorgen allemaal. Ik ben geïnstalleerd. Ik hoop u ook. Mooi. En geweldig om zo met elkaar zo'n voordienst te beleven. Het gaat veel verder, het gaat veel dieper dan alleen maar zinnen zingen. Als je die op je laat inwerken, dat laatste lied bijvoorbeeld. Frank heeft het destijds geschreven. Het werd toen uitgevoerd door de FC BNB. En daar hebben we van de week nog eens herinneringen aan opgehaald. Hè? Frank, Carola, Bert, Bart en Marion. Fantastisch. Annette, je zei het al. Ik wil graag lezen met u Lucas 4 en dan lees ik vers 1 en 2. En vervolgens Lucas 4 en dan gaan we verder in 14 tot en met 30. En ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft. Nee, dat is niet nodig, want we hebben altijd een PPP of zo. Nee. Graag de Bijbel. Lucas 4. Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. Net gedoopt. En dan vol van Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. En de Geest leidde hem naar de woestijn van Judea, waar hij 40 dagen bleef. En daar probeerde de duivel voortdurend hem te verleiden om naar hem te luisteren. Waar het mij om ging, Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. En dan naar vers 14. Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. Het duurde niet lang of hij was daar overal bekend. Hij sprak in verschillende synagogen en stond bij iedereen in hoog aanzien. Hij kwam ook in Nazareth, het dorp waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Geboren in Bethlehem, 2 jaar in Egypte doorgebracht en vervolgens weer terug naar Nazareth. En vanaf zijn tweede tot, we weten het niet, hè, heeft hij zijn jeugd in elk geval in Nazareth doorgebracht. En op de zaterdag, of Sabbat, de plechtige rustdag voor de Joden, ging hij naar de synagoge, want dat was zo zijn gewoonte. Ze hadden toen nog geen streaming, hè, je kon niet in bed blijven liggen en toch meedoen met de dienst. Je moest er fysiek naartoe. Okay. Tijdens de dienst stond hij op om voor te lezen. Geweldig, hij stond op om voor te lezen. Dat staat hier zo, hè. Jullie boffen geweldig dat je in deze tijd leeft. Want als je in de tijd van Jezus had geleefd, dan had je tijdens de hele voordienst moeten staan. Mensen stonden namelijk in de synagoge. En alleen als je sprak, ging je zitten. Nou, dan moet je straks maar eens over nadenken als ik klaar ben. Of je dan gaat staan of niet. Maar mensen stonden dus in de synagoge. Ja. Wij zijn een jaar of 6 geleden hebben we die rondreis gemaakt door Jordanië en Israël. Daar sta je ook bij de klaagmuur. Bij de klaagmuur zie je ook die tafels van die orthodoxe joden. Die mensen staan daar ook. Ja. Okay. Terwijl de dienst, tijdens de dienst stond hij op om voor te lezen. En men gaf hem het boek van de profeet Jesaja. En hij zocht het gedeelte op waar staat: de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven. Geweldig, hè? Niet alleen de opdracht, maar hij faciliteert ook, zouden we tegenwoordig zeggen. Dat is nou woord en geest. Waar we aan het begin van de zangdienst over zongen. Jezus refereert hier de woorden uit Jesaja 61. Maar hij zegt ook: God heeft mij ook de kracht gegeven om het uit te werken, om het toe te passen. Woord en geest. Woord en geestkracht. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten. Dat blinden zullen zien, dat onderdrukte zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Hij deed het boek dicht, gaf het aan de dienaar en ging zitten. En alle ogen waren op hem gericht. En hij begon: wat ik u zojuist heb voorgelezen is werkelijkheid geworden. Iedereen in de synagoge vond dat er iets heel bijzonders van hem uitging en wat hij zei was gewoon geweldig. En dan staat er in mijn Bijbel, staat er ongeveer 3 millimeter tussen de punt achter deze zin en het volgende woordje. 3 millimeter. Maar let op. In de geestelijke wereld hier gaat er iets geweldigs gebeuren. Tenminste, er gaat iets ontstaan. Een omslagpunt bij de mensen die het horen. Een omslagpunt in denken. Geïnspireerd. Want daar gaat het. Zij waren hoogst verbaasd. En dan gaan ze zich vragen stellen. Is dat niet de zoon van Jozef, vroegen zij. Hey, wie staat er op het podium? Willem van Dienst? Kennen we die niet? Weet je, daarom zegt Jezus, vanaf nu af aan kennen wij niemand meer naar het vlees. Nou, daar hadden ze hier nog niet van gehoord. Ze refereren gewoon weer aan het vlees. Is dat niet de zoon van Jozef, vroegen zij. En Jezus zei, u wilt eigenlijk tegen mij zeggen, dokter, genees u zelf en u bedoelt daarmee, wij hebben gehoord wat u in Capernaum hebt gedaan. Waarom doet u dat dan ook niet hier in uw geboorteplaats? Luister goed, een profeet wordt in zijn eigen stad niet geaccepteerd. Neem nu de profeet Elia. Hij deed een wonder voor een weduwe uit Sarepta. Sarepta, dat is eigenlijk een afkorting van Sarepta Sidonia. Dat is de plaats Sidon en dat ligt nu halverwege Libanon, aan de westkust, aan de Middellandse Zee. Een vreemdeling dus. En in die tijd was er hongersnood en veel Joodse weduwen hadden niets te eten, want er was 3,5 jaar geen druppel regen gevallen. En toch werd Elia niet naar een van hen gestuurd. Of denk eens aan de profeet Elisa. Hij genas de Melaatse Naaman, een Syriër. Maar van de vele Joodse Melaatse, die ook hulp nodig hadden, werd niet één genezen. Nou, dat zal tegen je gezegd worden. Dan wil je wel graag op de vuist, toch? Hangt er vanaf hoe je georiënteerd bent en wat je ziet. Dat werd veel mensen te veel. Woedend sprongen zij op en joegen Jezus het dorp uit. Zij brachten hem naar de rand van een afgrond even buiten het dorp. En daar wilden ze hem van afduwen. Maar hij keerde zich om, liep ongehinderd tussen hen door en ging zijn eigen weg. Ik denk, Roel, dat we daarom tegenwoordig aan verwachtingsmanagement doen. Om zulke soorten debakels te voorkomen. Hè, dat als je een advies geeft, dat je van een rots geduwd kunt worden. Lucas 4 vers 1 en 2 zegt, Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. Net gedoopt in water. De doop in water, de keus die Jezus voor God en voor Gods leven heeft gemaakt, bevestigt hij nog weer eens met zijn waterdoop. En de keus van Jezus, die Jezus voor God maakt, beantwoordt God met de doop en vervulling van de Heilige Geest. Kijk, in tegenstelling tot ons leven, hoeft er in het leven van Jezus geen zonde opgeruimd en vergeven te worden. In tegenstelling tot ons leven hoefde Jezus niet bevrijd te worden van gebondenheden, van allerlei, wat zullen we zeggen, vanuit de vorige geslachten wat je hebt meegekregen. Hij hoefde niet bevrijd te worden van gebondenheden of hersteld te worden of genezen te worden of zijn zienswijze bijgesteld te worden enzovoort. Allerlei kwalen en ziekten, daar had Jezus geen last van. Kijk, wij zitten in een transitiepositie, zei ik de vorige keer. Wij groeien weg vanuit de aarde en we willen ons vestigen, definitief vestigen, in het koninkrijk van God in de hemel. In die periode zitten wij, als het goed is. Daar ben je mee bezig. Daar lees je voor, daar lees je over, daar praat je over met elkaar, daar bied je voor, daar help je elkaar in, daar stimuleer je elkaar in. Om dat geestelijk leven, wat God bedoelt en in Jezus heeft geopenbaard, om ons dat volkomen toe te eigenen. Wij zitten in die periode, in een veranderingsproces. Wij groeien weg uit een aards bestaan en vestigen ons hoe langer hoe meer in de hemel, in het koninkrijk van God. als het goed is. Bij ons groeit en ontwikkelt de Heilige Geest, naarmate de Geest meer ruimte krijgt in ons leven. Woord en Geest, naarmate je het woord van God jezelf toe-eigent en daar ook met kracht op in wil gaan. Zo ontwikkelt en groeit de Geest. Maar in het geval van de Heer Jezus kon de Heilige Geest Jezus gelijk vervullen en bekrachtigen. Dit zal voor de Heer Jezus, denk ik, een geweldige ervaring zijn geweest. Gedoopt te worden met Gods Geest. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een intense, een hele diepe, een geweldige ervaring is geweest. Marijke, 50 jaar geleden werden wij gedoopt met Heilige Geest. 1974, het kamp in Driebergen. Jij op zondagavond, ik op maandagavond. Ik weet het nog als geen ander. Ik behoorde toen tot die jeugdgroep waarvan heel veel mensen, jongeren, gedoopt zijn in Heilige Geest. Dat was voor mij echt een intense ervaring. En als je wil weten hoe het mij vergaan is, moet je het straks maar eens aan Jaap vragen. Toch? Ik heb, geloof ik, na de doop ongeveer 3 kwartier tot 1 uur zitten bidden, zitten danken, in tongen, gedankt dat mijn ouders die ervaring hadden. Nou, geweldig. Echt een hele intense beleving. Nou, op andere plaatsen in de Bijbel en in de vertaling staat de Heilige Geest leidde Jezus in de woestijn om verzocht te worden. Nou, dat is niet waar. Dat strookt absoluut niet met wat God bedoelt, dat wij verzocht worden. Toch? Onze Vader in de hemel enzovoorts leidt ons niet in. Dan zal de Heilige Geest ons ook niet in verzoeking leiden de woestijn in. Zeker niet. Die 40 dagen dat Jezus in de woestijn verbleef, dat was alleen maar omdat Jezus zo sterk de behoefte had. Ik heb maar 1 uur gebeden na afloop van de doop. Maar ik kan me zo voorstellen dat Jezus zo de behoefte had om 40 dagen alleen met zijn Vader te zijn. En om zo, hè, wat hij heeft meegemaakt, die hele intense vervulling, die kracht, die liefde, nou, Gods wezen, wat hij zo heeft ervaren, om dat met God te delen. Dan moet je de voorkomende vakantieperiode maar eens over fantaseren. Dan moet je maar eens over denken. Wat ga je dan meemaken? Wat gaan de buren bij jou op de camping ervaren als jij vol van Heilige Geest bent? Wauw, wat voor vent stapt er dan naar buiten uit zijn tent? Niet iemand die denkt, ah, shit, weer regen. Dat strookt niet met God en met Gods beeld, hè, wat Jezus Christus zelf heeft geopenbaard. Nee, dan zie je iemand. Jezus leefde die 40 dagen in de woestijn. Ik heb het al eens een keer eerder gezegd. 40 dagen, dat is een periode waarin een blijvende verandering tot stand kan komen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Dat is proefondervindelijk bewezen. Kasper, als je arm gebroken hebt, hoe lang ga je in het gips? 6 keer 7, 42 dagen. Ja, dus 40 dagen, dat is zo'n periode waarin echt lichamelijke en geestelijke veranderingen tot stand worden gebracht. Uiteraard natuurlijk afhankelijk van uw inzet en van uw motivatie. Of je het wil of niet, want niks gebeurt er vanzelf. Maar als je het wil en als je ervoor inzet, is 40 dagen een periode waarin een verandering blijvend tot stand wordt gebracht. 40 dagen in de woestijn maakte van Jezus Christus een volwassen zoon van God. Maakte van Jezus een volwassen zoon van God die klaar was om het werk wat God hem had opgedragen te doen. Jezus werd in eerste instantie niet verzocht in de tempel. Hij werd in tweede instantie ook niet verzocht bij de doop, maar in de woestijn. 40 dagen, zonder eten, helemaal alleen. Je kunt je ook voorstellen dat je uiteindelijk toch wel moe wordt. En dat je eenzaam bent. En dat je hongerig wordt. En daardoor ook kwetsbaar. En Satan loert altijd op de meest zwakke plekken. Zeker. Mensen die last hebben van jaloersheid, worden daarop gefixeerd. Mensen die last hebben dat ze van minderwaardigheid en soms gewichtig willen doen, die worden daarop gepakt. Mensen die trots zijn, worden daarop gepakt. Lees 1 Korinthe 13 er nog maar eens op na. De liefde is niet jaloers. De liefde doet niet gewichtig. De liefde enzovoorts. Enzovoorts. Dan weet je direct als je de liefde niet hebt waar je op gepakt wordt. Zeker. De verzoeking door Satan van Jezus laat ons zien dat Jezus mens was. En gaf hem nogmaals de kans om de gelegenheid in te stemmen met Gods plan voor zijn werk op aarde. De verzoeking in de woestijn geeft ons ook het voorbeeld dat we kunnen volgen als we zelf door de duivel worden verzocht. De verzoekingen die Jezus onderging lieten zien dat hij zonder zonde was en is. Hij werd verzocht, maar hij gaf niet toe. Ja, ik zou zeggen, amen, toch? Dat is toch het fundament onder ons geloof? Zeker, dat is het fundament onder mijn bestaan. Daarom sta ik hier. Omdat ik vergeven ben door Jezus Christus werk, heb ik vrede met God, de almachtige schepper. De almachtige schepper die hemel en aarde gemaakt heeft. Die alles heeft bedacht. Die in staat is om vanuit een zaadje zo'n prachtig mooie boeket creatie te... Onvoorstelbaar. Je kunt het als mens niet bedenken. Maar die geweldige, almachtige God. Die uit een eicel en een zaadcel in staat is om ons te maken. En wij kunnen daar dan weer een hele prachtige creatie van maken. Geweldig, geweldig. Die God is mijn vader. Is uw vader. Toch? Dat is de kracht van de Heilige Geest. Iemand kan zijn gehoorzaamheid alleen maar bewijzen als hij ook in staat is geweest om ongehoorzaam te zijn. Iemand die kan zijn gehoorzaamheid alleen maar bewijzen als hij in staat is geweest om ongehoorzaam te zijn. Want anders praat je er alleen maar over. Als iemand daadwerkelijk het gevecht heeft geleverd, kan die overwinnen. Zeker. Je hebt pas overwonnen als je de vijand hebt verslagen. Lucas 4 vers 14 vervolgt dan. Nadat Jezus de verzoekingen in de woestijn en op het tempeldak heeft doorstaan en overwonnen. Want Jezus werd wel degelijk verzocht. Maar heeft overwonnen. En ging die terug nadat hij heeft overwonnen naar Galilea. Vol van de kracht van de Heilige Geest. Jezus ging vol van de Heilige Geest. Jezus ging vol van de kracht van de Heilige Geest. Terug naar Galilea. Gedoopt in de Jordaan. En tussen de Jordaan en Galilea, daar zit het hele meer van Galilea. Dan moet je net nog even zo hups rondomheen en dan kom je langs Magdala enzovoorts. Vol van de Heilige Geest. Wat is dat? Hoe ziet dat eruit? Wat merkt je omgeving daar dan van? Wat doe je dan? Wat spreek je dan? Wat denk je dan bijvoorbeeld? Nou, als Paulus 1 Korinthe 13 heeft uitgesproken, dan vervolgt hij in 1 Korinthe 14 vers 1 met: laat de liefde uw doel zijn. Laat de liefde uw doel zijn. Amen. En streeft ook naar de gave van de geest. En in het bijzonder naar het spreken / handelen namens God. Dat is 1 Korinthe 14 vers 1. Laat de liefde uw doel zijn. Streeft ook naar de gave van de geest en in het bijzonder naar het spreken namens God. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan ben je vol van Gods liefde. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan ben je vol van Gods leven. Dan ben je vol van Gods licht. Dan ben je vol van Gods waarheid. Van Gods gerechtigheid. Dan ben je vol van, Peter, wat we vanmorgen tegen elkaar zeiden, van vrede. Van rust, van geduld, van vriendelijkheid, mildheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Voor de oplettende luisteraar ben ik er één vergeten. Ik zal het nog eens zeggen. Want het is natuurlijk Galaten 5 vers 22. Dan ben je vol van de liefde van God. Leven en licht van God. Van waarheid, gerechtigheid, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing en blijdschap. Geweldig, blijdschap. Hoe ziet dat eruit? Toch vol van Heilige Geest. Ik denk dat het ongelooflijk aangenaam moet zijn geweest om met Jezus rond te lopen. Nog, zeker Marius, nog. Nog, Jacob. Zeker, dat ongelooflijk aangenaam. Fantastisch, blijdschap. En wat kun je soms gewoon door eenvoudige dingen heel blij zijn. 26 juni hadden wij een diner, een etentje, omdat ik 25 jaar bij Dura Vermeer in dienst was. En wij hebben dat etentje mogen vieren met een paar fijne, leuke collega's, maar vooral met ons gezin. Ik las die ochtend Psalm 128. U bent een gelukkig mens. Kijk, en daar zit het hem in, hè. Weet je wat aards denken is? Dat je geluk moet hebben om blij te zijn. Om dankbaar te zijn. He, dat je geluk moet hebben om dankbaar te zijn. Weet je wat geestelijk is? Weet je, precies. Want dat is het verschil tussen zijn en tussen hebben. Zeker. Maar geestelijk is dat je dankbaar bent. Want dankbaarheid maakt gelukkig. Het is net omgekeerd. Een gelukkig mens als u. U bent een gelukkig mens als u ontzag hebt voor de Heer en doet wat Hij wil. Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven. Het gaat goed met u en u bent heel gelukkig. Uw vrouw, u heeft ze net gezien, die bij u woont, zal vruchtbaar zijn. Uw zonen zitten bij u aan tafel. Luister, al de zegeningen zijn voor de man die diep ontzag heeft voor de Heer. Ik bid dat de Heer u uit Jeruzalem zal zegenen en hem aan de plas in Kralingen een geweldige maaltijd geeft. Nou, dat hebben we even. Dat hebben we ervaren, zeker. En dan lees je dat 's ochtends en dan maak je dat 's avonds mee. En dan denk je, wat ben ik dankbaar. Echt dankbaar voor de afgelopen periode. En wat maakt me dat diep gelukkig dat ik dat mag meemaken. Dat we niet in een of ander tv-programma elkaar excuses zitten aan te bieden. Maar dat we geleid door Gods geest, door zijn wijsheid, dit hebben mogen meemaken. Als je vol bent van Gods geest, dan ben je vol van liefde, dan ben je vol van waarheid, dan ben je vol van gerechtigheid, vol van vrede, vol van geduld, vriendelijkheid, mildheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing en blijdschap. Wat zal dat een geweldige ervaring zijn om zulke mensen te ontmoeten. Om die mensen die enthousiast zijn. Weet je wat enthousiast letterlijk betekent? Moet je maar eens opzoeken. Enthousiasme betekent letterlijk uit God. Ja. Ja. Dus als je uit God bent en je bent nog niet enthousiast, dan weet je waar je volgende aandachtspunt ligt. Zeker. Uit God. Dan ben je. Maar wat doet het je goed als je zulke mensen ontmoet? Zeker. Die positief zijn. Die het leven bezitten en die het leven ook aan je meedelen. Die niet janken over het weer, maar altijd de zonzijde van het leven zien, toch? Zeker. Daar krijg je zelf ook weer energie van. Daar krijg je zelf leven van. Dat is dan het leven wat je deelt, wat je meedeelt, wat zich ontwikkelt. Zeker. Dat stelt een leven in een heel ander perspectief. Want dat geeft namelijk hoop en dat schenkt ruimte en dat schenkt vrede. Dat gevangenen zullen worden vrijgelaten. Dat blinden zullen zien. dat onderdrukte zullen worden bevrijd, want dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Als je Lucas 4 zo leest, dan lijkt het net alsof de Heer Jezus direct, hè, na de verzoeking die hij in de woestijn heeft doorstaan, direct weer teruggegaan is naar Nazareth. Vers 14 en 15 laten dat eigenlijk zien. Maar in Markus 1 lees je dat Jezus na die woestijnervaring, vol van Gods geest, en dat moest een geweldige ervaring zijn, in Markus 1 lees je dat Jezus na die woestijnervaring eerst naar Galilea gaat en daar zijn eerste discipelen vraagt om hem te volgen. Gaat hij vervolgens ook in Galilea op zaterdag, zoals zijn gewoonte, naar de synagoge. En ook daar spreekt Jezus in de synagoge. En dan is er iemand bezeten door een boze geest die even vertelt wie Jezus is. U bent de Zoon van God. En onder luid geschreeuw wordt die geest uitgedreven. Onder luid geschreeuw. Denk je ook akelig, hè, om dat mee te moeten maken. Zeker. Maar goed, vervolgens wordt de schoonmoeder van Petrus genezen. Jezus genas, staat er dan in Markus 1, heel veel mensen, wat voor ziekte ze ook hadden. Uit vele verjoeg hij de boze geesten. Hij reisde heel Galilea door, sprak overal in synagogen en uit vele mensen verjoeg hij boze geesten. Tot slot komt er een man naar Jezus toe. Tot slot, voordat Jezus teruggaat naar Nazareth, komt er een man naar Jezus toe die zwaar melaats is. En die zegt dan tegen Jezus, als u het wil, word ik genezen. En Jezus geneest die man en hij zegt, ga nou alsjeblieft naar de priester, laat je onderzoeken, breng het offer wat gebracht moet worden, maar pas op, mondje dicht. Mag u raden wat er gebeurt? Die man is de bocht die om van begin tot te springen en te juichen, toch? En Jezus heeft mij genezen, dat lees je in Markus 1. En je lees ze zeggen, pas op, hè, mondje dicht, niet over praten. Nou, oké. Wat denk je dat er gebeurt? Dan komt Jezus na dit alles te hebben meegemaakt, vol van de kracht van Heilige Geest, aan in zijn dorp van jeugd Nazareth. Maar wat doet dat met je? Wat doet dat met je als je vol van Heilige Geest zoveel mensen geneest en herstelt enzovoort? Ik bedoel, er zijn mensen die kunnen nu nog getuigen van wat Osborne in de 60e jaren op het Malieveld deed. Een dame die opstond uit een rolstoel, dat vonden ze nog geweldig. Nou, hier gebeurt het talloze malen. Talloze malen, dat doet iets met je. En in die kracht ga je dan verder. En dan komt Jezus aan in Nazareth. En ook daar spreekt Jezus, of liever gezegd, hij leest de woorden uit Jesaja 61. En na alles wat Jezus heeft meegemaakt in Capernaum en in Galilea, zegt hij, de woorden uit Jesaja 61, nou, ze zijn in vervulling gegaan. Gevangenen zullen worden vrijgelaten. De man die al schreeuwend verlost werd van die boze geest, is daarvan het levende bewijs. Zieken zullen genezen. De schoonmoeder van Petrus is daarvan het levende bewijs. Jezus opent natuurlijke, maar bovenal geestelijke ogen. Ogen die de geestelijke realiteit zien. Jezus zegt, ze zijn werkelijkheid geworden. Jesaja 61, wat ik u heb voorgelezen, het is vervuld. Hier staat de vervulling. Jezus. De tijd van Gods genade is aangebroken. Andere vertalingen schrijven, volgens mij las jij dat ook al net, het aangename jaar des Heren is aangebroken. Andere vertalingen verwoorden het nog iets anders, maar waarop geduid wordt, is het grote verzoenjaar. Eén keer in de 50 jaar was het grote verzoenjaar. En weet je wat er in het grote verzoenjaar gebeurde? Alles wat aan een ander toebehoorde, werd teruggegeven. En slaven kwamen opnieuw in vrijheid. Eén keer in de 50 jaar. bezittingen teruggegeven. Slaven werden weer vrij. Wat een voorrecht om in Gods genadetijd te mogen leven en te ervaren. Dat de profetie van Jesaja 61 niet voor toen was, maar ook nu in deze tijd heel actueel is. Jezus begon zo'n korte toespraak in de synagoge van Nazareth met de woorden: de geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij gestuurd en de kracht gegeven om. Zoals Jezus de opdracht ontving van God en ook de kracht ontving van God, zo ontvangen wij van Jezus ook die opdracht. En ontvangen wij ook de kracht van Jezus. Jesaja 61 is eigenlijk het evangelie van God in een notendop. Dat dit op weerstand stuitte uit Nazareth, dat lees je wel in de verzen 28 tot en met 30. Want nadat Jezus eerst nog Elia en Elisa als voorbeeld heeft aangehaald, en je zou het thuis dus eigenlijk moeten lezen, Elia, dat is 1 Koningen 17, ik heb het net gezegd over die weduwe. Hij kondigt dan een hongersnood aan van 3,5 jaar, die eindigt op de berg Karmel. Die geschiedenis die ken je wel. Nou, het wordt zelf natuurlijk ook penibel voor Elia en dan zegt God: ga maar naar de beek Krit. Daar schuilt hij dan eerst, want uit de beek Krit drinkt hij water en vervolgens zijn daar raven. Die brengen hem 's ochtends en 's avonds brood. En in de Bijbel staat, ja, alle spijt voor de vegetariërs, maar er wordt hem ook vlees gebracht. Dus Elia, brood en vlees en water uit de beek. Maar ja, dat houdt op enig moment ook op. En dan zegt God: ga alsjeblieft naar Sarfat. Nou, en daar aangekomen is er een weduwe. En die weduwe die heeft nog een heel klein beetje. En dan zegt Elia: zou je alsjeblieft voor mij een koek willen bakken? Ja, maar ik heb nog maar een klein beetje voor mij en mijn zoon. Nou, bak eerst nou maar voor mij. En wat een geloof moet je dan toch hebben? Zit ongeveer, als je kijkt, 170 kilometer tussen Tesbe, waar Elia vandaan komt, en Sidon, Sarfat. 170 kilometer. Nou, Elia zal een dag of 5 gelopen hebben. Hij zal die weduwe denk ik nog nooit eerder in zijn leven ontmoet en gezien hebben. Maar de geest maakt hem duidelijk: die dame is het. En die dame die hoort Elia en die luistert en die doet wat die man zegt. Dat is toch onvoorstelbaar? Die hartengesteldheid. Nou, 1 Korinthe 17, lees het maar eens na, geweldig. Dan 2 Korinthe 5, Naaman. Een geweldige Naaman, opperbevelhebber van het Syrische leger. Dus de hoogste generaal, zeg maar. En op een gegeven moment ook verschrikkelijk zwaar melaats. Annette, je zei het, als de geest werkt in ons, dan hoeft het echt geen grote dingen te zijn. Want hoe komt Naaman nu bij Elisa terecht? Omdat er een dienstmeisje is, die is ooit als krijgsgevangen meegevoerd naar Syrië. Die komt dan bij de vrouw van Naaman te werken. En het enige wat dat kind zegt op het moment dat Naaman stijf onder de zweren zit: was mijn heer nu maar bij de profeet in Israël. Dat is het enige. En zodoende komt Naaman in Israël. Toch? Je hoeft echt geen grote dingen te doen. Alleen een schakel te zijn in het plan van God. Je moet zorgen dat je niet gefrustreerd raakt omdat je als krijgsgevangene bent afgevoerd naar een ander land. Je moet niet vol met leed en wrok en haat zitten ten opzichte van die Syriërs. Omdat ze jou als Jood hebben. Boontje komt om zijn loontje enzovoort. Maar je moet blijven denken zoals God denkt. Geleid door de geest. En dan ben je in staat om te zeggen tegen Naaman: was u nu maar in het land waar die profeet is. Want dan zult u worden genezen. Het enige wat ik nog over wil zeggen, je kunt het thuis nalezen. Ik vond vroeger die geschiedenissen van Elia en Elisa, als kind las ik ze dolgraag, want het zijn zulke prachtige, wonderlijke geschiedenissen. Ook die profetenschool die gebouwd moet worden, die bijl die in het water vliegt, die bijl die zinkt. Geweldig als je zulke soort dingen leest. Maar Naaman die gaat op een gegeven moment, als Elisa heeft gesproken hoe die kan genezen, gaat hij het zelf invullen. Want Elisa zegt dan: Geen eens, hij zegt het tegen Gehazi en Gehazi die moet de trap af. En Gehazi die zegt dan tegen Naaman, joh, 7 keer onderdompelen in de Jordaan en dan zullen we genezen. En dan staat daar voor je de opperbevelhebber van het Syrische leger. En die denkt, ja, de tandjes. Kan die man nou geen eens zelf de trap afkomen? Moet ik in de stinkwater van de Jordaan me 7 keer onderdompelen? Hebben we in Syrië niet veel schoner water enzovoort? En dan zegt hij letterlijk, ik had gedacht dat Elisa naar beneden zou komen. Ik had gedacht dat hij met zijn hand over mijn zweren zou gaan en dat ik zo zou genezen. Met andere woorden, Naaman vult het in voor God hoe God zou moeten werken. En ik heb de vorige keer tegen u gezegd, ik heb in mijn leven geleerd dat God kan werken op het moment dat ik God de kans geef. Als ik mijn leven aanbied aan God en niet aan God vraag van joh, zou u alstublieft mijn plannetjes willen laten vervullen. Maar als ik zeg tegen God, ik wil u dienen, wat we vanmorgen hebben gezongen. Nou, lees het thuis maar eens na in 2 Korinthe 5, geweldig. Heel apart dat de Heer Jezus die twee voorbeelden aanhaalt over Elia en Elisa. Elia die door de kracht van de geest zelfs nog de overleden zoon van die vrouw weer tot leven brengt. Wat zei hij? Oh, sorry, koningen, ja. Elia, die door de kracht van Gods geest die overleden zoon weer tot leven brengt. En Elisa, die een dubbel deel van de geest van Elia krijgt. Fantastisch om die geschiedenissen te lezen. Broeders, zusters, ik ga zo bidden dat de Heilige Geest, die ook op ons is, en als je nog niet gedoopt bent met de Heilige Geest, nodig ik je van harte uit om daar werk van te maken. Maar ik ga bidden dat de Geest des Heren, die op ons is, ons kracht geeft om de profetie uit Jesaja 61 ook in eigen leven uit te werken. En ook dat anderen dat mogen ervaren en anderen daarmee kunnen helpen. En dat we mogen uitgroeien als zonen van God. Zonen van God die aan anderen die gevangen zijn vrijlating verkondigen. Zonen van God die aan anderen die het gezicht nog missen, met name in die geestelijke wereld, dat we het gezicht mogen openen. We hebben de kracht ervoor gekregen. Maar dat het ons nu daadwerkelijk uit handen gaat komen. Dat onderdrukte zullen genezen. En dat we mogen spreken met elkaar over Gods genade. Niet alleen bij de koffie straks, maar gewoon de rest van de week. Zeker, hè, dat Gods genade ons deel zal zijn. En dat we net als Jezus, want we gaan straks bidden en we gaan straks ook weer voor jullie bidden, voor Peter en Mary. Zeker, en Jezus toen hij die Melaatse man in Galilea genas. Die man, hij zei tegen die man, mondje dicht. Maar hij genas die man, en dat staat er letterlijk bij, omdat hij medelijden kreeg met die man. Op enig moment gaat Jezus richting Jeruzalem. En dan komt hij in Jericho een draagstoet tegen. En dan loopt een moeder, haar man is al overleden, en die moet dan haar zoon begraven. En wat staat er dan? Jezus houdt die stoet stil. Hij krijgt medelijden met die mensen. Oprecht medelijden. Dat heb ik ook met jullie. Oprecht medelijden. Want onze God belooft het. We doen dit niet omdat we het elke week doen. Maar we doen het in het vaste geloof en in de volle overtuiging dat Jesaja 61, wat we vanmorgen hebben behandeld, ook voor ons opgeschreven is. Amen. Niet voor anderen, ook voor ons. Heer, dank u wel dat we zo een ogenblik mochten stilstaan bij de woorden uit Jesaja 61. En wat zijn we toch geweldig dankbaar dat door het leven van Jezus Christus die woorden uit Jesaja 61 in vervulling zijn gegaan. Heer, en wat zijn we toch geweldig dankbaar dat door het werk van Jezus Christus ook ons leven, hoe langer hoe meer, aan die profetie uit Jesaja 61 mag gaan beantwoorden. Heer, dat ook wij mogen groeien, genezen, herstellen, vrij mogen komen en hoe langer hoe meer ons mogen ontwikkelen door de kracht van de Heilige Geest die ons gegeven is in die geestelijke wereld. Dat we ons bewust mogen zijn, Heer Jezus Christus, van de kracht die U heeft en die U met ons deelt. Heer, maar dat bidden we ook voor die broeders en zusters die we niet altijd met namen noemen, maar die ook hier vanmorgen in ons midden zitten en die last hebben van dan wel gebondenheden, dan wel van ziekte, dan wel van zwakte, dan wel van verdriet, dan wel van pijn, dan wel van zorgen. U kent alle levens en U weet wat er speelt in die levens. Maar Heer, daarvoor komen we met elkaar voor Uw troon. En doen we een beroep op de woorden uit Jesaja 61, dat het aangename jaar des Heren is aangebroken. En dat we daar in geloof onze hand op leggen. En dat we dat ook over elkaar mogen uitspreken. Het aangename jaar des Heren is ons deel. Heer, dat wij niet langer gebukt hoeven te gaan, onder welke vorm van demonie dan ook, maar dat we mogen zien op de kracht van de Heilige Geest die ons gegeven is. De Geest des Heren rust op ons. En daarmee zegenen we elkaar. Daarmee zegenen we elkaar voor de komende periode. Heer, en bid ik dat we, als we die woorden voor onszelf overdenken, dat we ons eigen leven daarin plaatsen, dat we onszelf daar helemaal in plaatsen. Heer, en dat naar ons toe halen en over onszelf uitspreken, dat we niet zien op de onmogelijkheden, maar dat we zien op een Heer bij wie alle dingen mogelijk zijn. Dank u wel, Heer, dat we elkaar zo mogen zegenen. In Jezus' naam. Amen. En het grote voordeel is dat ik nu ook een lied mag opgeven. U zij de glorie. Thank you.
Dan gaan we even naar de praktische kant. De mededelingen alsjeblieft. Dinsdagochtend gewoon de open ochtend. Woensdagochtend Bijbelkring, die is in de maanden juli en augustus, is er niet. Maar de woensdagavond, één keer in de 14 dagen wel. Zondag Gerrit van Eck. Nou lijkt het mij leuk. Het begint toch een beetje het zomerreces, hè? Volgende week zondag. Maar dan lijkt me leuk dat we dan nog even een taartenbuffet hebben met elkaar. Dus dat je na afloop van de dienst daar een stukje taart kunt halen. Maar dan heb ik wel, denk ik, ongeveer 6 mensen nodig die een taart gaan bakken. Dus als u dat even aan mij wilt doorgeven, dan weet ik ook van of er genoeg is. Ja, als mensen zich dan even willen melden om iets lekkers te maken voor volgende week. Dat zou hartstikke leuk zijn. Verder niet volgens mij. Oké, dan gaan we nog zingen. Opwekking 563. I have a light. Als u uw tentje uitstapt, denkt, oh dat is weer eens een dark day, and the sun isn't bright, nou dan geeft het niet, want I have a light. Oké, nou die nemen we mee. En ik wil u zegenen met de woorden uit Psalm 139. De Heer ontsluit jou van achter en van voren. De Heer legt zijn hand op jou. De Heer doorgrondt jou. En kent je hart. En hij leidt jou op de eeuwige weg. En dan sluiten we af met lied 279. Ik aanbid u. En dat is een beurtzang. Dus broeders, jullie beginnen. En wij vallen in. Nou, dan mag u zo meteen lekker een bakje koffie of thee gaan drinken. Ondertussen wordt er nog wel een lied gedraaid, maar dat is gewoon om te luisteren. En dat is het lied Zend mij. Dus geniet ervan en een goede week allemaal gewenst.
Of vuile voeten was. Heer, hier ben ik. Zend mij om van anderen te houden, ook al zijn we het niet eens. Heer, hier ben ik. Zend mij. Of ik arm ben of juist rijk ben, ik wil steeds uw dienaar zijn. Heer, hier ben ik, zend mij. In het dal of op de bergtop, zal mijn loflied voor u zijn. Heer, hier ben ik, zend mij. Dat ik u vol liefde dien. Ik hou van u. Ik hou van u. En nog voor u mij iets vraagt, zal ik antwoorden met ja. Want ik hou van u. Ik hou spreek ik zelfs al doet het pijn. Heer, hier ben ik, zend mij. Ook als mensen mij gaan mijden, ik zal u gehoorzaam zijn. Heer, hier ben ik, zend mij. Mag mij. Zal ik blij zijn dat ik zei, Heer, hier ben ik, zend mij. Ik wil leven voor de woorden, God gedaan die naar van mij.